Goedemorgen, hartelijk welkom allemaal in de eredienst. Ik zie een paar gasten in ons midden, hartelijk welkom. En ons hoop en vertrouwen dat het voor jullie en voor ons allemaal een gezegende dienst mag wees, dat ons nader aan God mag brengen. Voordat ons begint, die volgende afkondiging, die collectus is vandaag bestemd voor die kerk en voor die diaconie. Donderdag hoop ons om preekverwerking en gebed te houden, dus op die rooster aangeduid is, donderdag om 7:30. En dan wil ons aanstaande zondag dankdag 4. En die diakens herinneren aan dat ons allemaal skenkings kan geven, alsjeblieft, voor Bethany House. En dit kan achter in die kerk geplaatst worden. En tenslotte, die heilige doop is aangevraagd door Albert en Elmi voor hulle seun Franco. En dit zal, als de Heere wil, volgende week zondag in die ochtenddienst bediend worden. Laat ons nou samen de Heere aanbid en ons aandacht op hom alleen rig. Laat ons samen gaan staan. Ons hulp is in de naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. God groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen Psalm 18 zingen. Ons zingt vers 13 en 14. God bevrij, hij verlicht de juk van mensen wat zucht onder onderdrukking. Op God kan jij bouwen. Vers 13 en 14. Gods weg is altijd recht. Ons leest het oorals in die Bijbel. En met daar die vertrouwen kan ons ook naar die wet luisteren. Want zij paaien is recht, hij wijst voor ons die pad van die leven. En telkens wanneer ons daarnaar kijkt en achterkomt dat ons dit niet kan houden. wortels weer naar Jezus toe getrekt. Dat hij dit voor ons gehouden heeft. En kan ons in zijn kracht en door zijn geest toch weer op die pad van God gaan wandelen en om in dankbaarheid dien. Laten we samen luisteren naar zijn bid. God heeft bij Horeb al hier die woorden gesprek en gezegd: ik is die Heere, Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis uitgeleid. Je mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is niet. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen. Want ik, Yahweh jouw God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoekt aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefhebt en mij geboren onderhoudt. Je mag die naam van die Heer jouw God niet ijdelijk gebruiken. Want die Heer zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Gedenk die Sabbatdag dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeiden en al je werk doen. Maar die 7e dag is die Sabbat van die Heer jouw God. Dan mag je geen werk doen. Nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd. Of jouw vier of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is niet. Want in 6 dagen die Heere die hemel en die aarde gemaakt. Die zie je en alles wat daarin is. En op die 7e dag het hij gerust. Daarom heeft die Heere die Sabbatdag gezien en dit geheilig. Eer jouw vader en jouw moeder dat je daar verlengd mag worden in die land wat die Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan niet. Je mag niet echt breken, nie. Je mag niet stil, nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreken, nie. Je mag niet jouw naaste zijn huis begeren, nie. Je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeren, nie. Of zijn dienstknecht, of zijn dienstmaagd, of zijn os, of zijn ezel, of iets wat van jouw naaste is, nie. Laat ons nou luisteren naar die genadeverkondiging. Ik lees dit uit Handelingen 13. Vers 29 tot 34 en dan ook vers 39. Paulus het oor als die evangelische volg gepreek. Hij vertelt dat Jezus oorgelever is en doodgemaakt aan die kruis. En dan vers 29 zei hij: toen hulle alles uitgevoerd het wat oorom geschrijf staan. Het hulle om van die kruishout afgehaald en in een graf neergelegd. Maar God het om uit die dood opgewekt. In die loop van baie dae het hij verskyn aan hulle wat samen met hem van Galilea naar Jeruzalem gereisd het, en wat nou als zijn getuies teenoor die volk optree. En ons verkondig aan julle die boodschap, die goede boodschap, dat God die belofte wat aan die voorvaders gemaakt is, voor ons hulle kinders vervul het, doordat hij Jezus laat opstaan het, zoals daar in die 2e psalm geschreven staan: jij is mijn zoon, vandaag het ik jou verwek. En omdat hij om uit die dood zou opwekken, zodat hij nooit weer naar ontbinding terugkeerde, het hij zoals volgt gezegd: ik zal aan jullie die heilige en betrouwbare beloftes van David geven. En dan vers 39. Jullie moeten dus weten, broers, dat het door hier die man is, dat die vergeving van zondes aan jullie verkondigd wordt. En dat elkeen wat gloeit door hem gerechtvaardigd wordt, van alles waarvan jullie door die wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Laat ons nou samen zingen van die verlosser, van ons berouw ook oor die zondes, lied 241 vers 1 en 2. we saam bid, dat vra ons een seën oor ons eredienst. Heere God, barmhartige Vader in die hemel, dit is die dag wat u gemaakt het, en u gee dit vir ons om u te ontmoet, om u te aanbid, en om dit saam te doen als uw volk. En Heere, ons onthou uit uw woord dat uw barmhartigheden nut is, elke dag weer. Ons dank u dat u dit heel tijd voor ons herhaal. Ons het zo nodig om dit oor en oor te horen. Want dit is zo verrassend, is zo niet menselijk nie. Ons redeneren heel anders. Maar u is barmhartig. Van geslacht tot geslacht. En u heeft het moeilijk gemaakt door uw eigen seun te sturen. Dat hij mens geworden is. Dat hij geleid het zijn hele leven, maar vooral in die kruis. Dat hij gesterven het in ons plek. En hier die tijd van het jaar onthouden we ons speciaal dat hij opgestaan het uit die dood. En dat ons door die opstanding zeker is. Dat alles wat hij aan die kruis geleid het, dat hij dit voor ons zal uitdeel, omdat hij die levende is. Dank u, Heere, voor uw goedheid, wat u over ons uitstort in uw Seun Jezus Christus. Dank u dat u ons oor en oor daarvan oortuig, dat hij die levende is, dat hij regeert vanuit die hemel, over alles wat hier op aarde gebeurt. En Heere, als ons bang raken of bekommerd voor die dingen wat ver van ons land af gebeurt, maar wat ons land affecteert, die oorlogen wat op andere plekken woedt. Als ons onzeker raakt over wat in ons land gebeurt, dan hou ons vast aan uw regering. Dat u, Heere Jezus, op die troon zit. En dat u terug zal komen. En totdat u terugkomt, zal u regeer voor alles wat hier gebeurt. Heer, ons het ook die zekerheid dat u uw volk vergader en dat u uw volk beschermt en opbouwt en naar u toe trekt. Ons wil vandaag ook weer staat maken op daar die belofte. Ons dank u dat u ons bij elkaar gebrengt, dat ons deel mag wees van uw groot volk wat u over die hele wereld door alle eeuwen bij elkaar vergadert. En ons wil vragen dat u ook van ochtend en van avond, die hele dag in ons midden zal wonen. Dat u door uw woord en geest aanwezig zal wees. En dat ons uw aanwezigheid mag opmerken. En dankbaar mag ontvangen. En dat ons daardoor die leven mag ontvangen. Ons bid, Heere, dat u ons harten en ons verstand zal opmaken. En ons bereid zal maken om uw woorden niet net te horen en te overweeg nie, maar om dit ter harte te nemen, daaruit te leef. Dit is die basis voor ons levens, te aanvaren en te gebruiken. Help ons, Heere, om te luisteren. Gee ons vreugde terwijl ons luister, omdat ons door die woord uw aanwezigheid mag ontvangen. Ons bid het alles in die naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Kom ons lees aan die einde van die Johannes Evangelie, hoofdstuk 20. En ons lees die gedeelte vers 19 tot 29. En toen het avond was op daar die eerste dag van die week, en die deuren waar de discipels vergaderd het uit vrees voor de Joden gesluit was, het Jezus gekomen en in hun midden gestaan en aan hulle gesê, vrede voor jullie. En nadat hij dit gesê het, wijs hij hulle handen en ze zei, en de discipels was blij toe hulle die Here sien. Jezus het toe weer voor hulle, vrede voor jullie. Soos die Vader mij gestuurd het, stuur ik jullie ook. En nadat hij dit gesê het, blaas hij op hulle en sê voor hulle, ontvang die Heilige Geest. Als jullie die mensen hulle zondes vergeven, dan wordt het hulle vergeven. Als jullie die mensen hulle zondes hou, dan is dit gehou. Vers 24, en Thomas, wat genoemd wordt Didymus, een van die 12, was niet samen met hulle toe Jezus gekomen het nie. Die andere disciples sê toe vir hom, ons het die Here gezien. Maar hij het vir hulle gesê, als ik niet in zijn handen die merk van die spijkers zie, en mijn vingers steek in die merk van die spijkers, en mijn hand in zijn zij steek niet, zal ik nooit geloven. En 8 dagen daarna was zijn discipels weer binnen, en Thomas samen met hulle. En Jezus het gekomen terwijl die deuren gesluit was, en het in hun midden gestaan en gezegd, vrede voor jullie. Daarna zei hij voor Thomas, breng jouw vinger hier en kijk naar mijn handen. En breng jouw hand en steek het in mijn zij. En moet niet ongelovig wees nie, maar gelovig. En Thomas antwoordt en zegt voor hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zegt voor hem, omdat jij mij gezien hebt, Thomas, heb jij gegloe. Zalig is die wat niet gezien hebt nie, en gegloe het. Nog baie ander tekens het Jezus voor zijn disciples gedoen, wat in hierdie boek niet beschrijven is nie. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jezus die Christus is, die Seun van God. En dat julle deur te glo die lewe kan hê in zijn naam. Dan lees ons ook uit Handelingen 10, vers 34 tot 48. Het is een gedeelte van die prediking van die apostels. Excuse. Petrus sê daar in vers 34, en Petrus het zijn mond geopen en gesê, ek sien waarlijk dat God geen aannemer van die persoon is nie. Maar dat in elke natie die een wat om vrees en gerechtigheid doen, hom welgevallig is. Dit is die woord wat hij gestuurd heeft aan die kinders van Israël, toen hij die evangelie van vrede verkondigd heeft door Jezus Christus. Hij is die Heere van allemaal. Jullie weet van die zaak wat door die hele Judea gebeurd heeft en van Galilea af begin het, na die dorp wat Johannes gepreekt heeft, met betrekking tot Jezus van Nazareth. Hoe God hem gesalf heeft met die Heilige Geest en met kracht. Hij heeft die land doorgegaan, goed gedaan en allemaal genees wat onder die macht van die duivel was. Omdat God met hem was. En ons is getuies van alles wat hij gedoen heeft in de Joodse land en in Jeruzalem. En hulle het hem omgebracht door hem aan een kruishout op te hangen. Hom met God op die derde dag opgewekt en beschikt dat hij zou verschijnen niet aan die hele volk niet, maar aan getuies wat door God van tevoren verkies is. Aan ons, wat met hem samen geëerd en gedrinkt het nadat hij uit die doden opgestaan het. En hij heeft ons bevel gegeven om aan die volk te verkondigen en met kracht te betuigen dat dit hij is wat door God bestemd is als rechter van levende en doden. Aangaande hom getuig al die profeten dat elk een wat in hom gloeit vergifnis van zondes door zijn naam ontvangt. En toen Petrus nog bezig was om hier die woorden te spreken, die Heilige Geest op allemaal geval wat die woord gehoord het. En die gelukkigs uit die besnijdenis, allemaal wat samen met Petrus gekomen het, was verbaasd dat die gave van die Heilige Geest ook op die heidenen uitgestort is. Want hulle het gehoor, hoe hulle in talen gesprek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek, niemand kan toch die water weer, dat hier die mensen, wat net zoals ons die Heilige Geest ontvangt, niet gedoop wordt niet? En hij beveel dat hulle gedoop moet worden in die naam van die Heere. Toe het hulle hem gevraagd om nog een paar dagen te blijven. Laten we samen zingen Psalm 47, vers 4 en 6. Daar klinkt die woorden, als ons niet zou gloeien, dan zou ik versmag. En dit verwijst ook voor ons naar die woorden van die, naar die boodschap van die opstanding. Als ons dit niet zou gloeien, dan zou ons versmacht. Psalm 27, vers 4 en 6. Tekst voor die preek is die gedeelte specifiek oor Thomas. En daarna zing ons lied 485, die verkondiging van die redding, het met die apostels beginnen. Dat klinkt nog altijd. Lied 485. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus. Ik weet niet of die kinders altijd zo voel, maar ik denk altijd, ik wens ik was daar geweest. Om Jezus zelf te kunnen horen praten. Om hem te zien, om aan te raken, om samen met hem te eten. Dat is wonderlijk. En zelfs Thomas, wat niet wou geloven dat Jezus opgestaan heeft, moest dit geloven. Toen hij Jezus zelf gezien heeft. En die wonden aan zijn lichaam kon zien en aanraken. Nou, je kan denken, het is niet zo moeilijk om in die opstanding te geloven wanneer jij daar die tastbare en duidelijke bewijzen ontvangt. Thomas was daarom maar gelukkig dat Jezus aan hem verschijnt. Maar wat nou als je dit moeilijk vindt? Jezus verschijnt niet meer aan ons niet. Ons geloof in de Heer wat ons niet zien. Wanneer ons van mensen wat niet, hom ken niet, waarom vertel niet, of waarom vertel, dan klinkt dit dikwijls snaaks. Alsof je naïef is. En ook heb je dit al beleefd, dat mensen laatdunkend dan reageren of naar jou kijken. Nou ja, jij is ook niet van die tijd, niet? Jij gelooft in iets wat onmuntelijk is. Opstanding. Jij denkt dat het troost in die wereld, maar het is een verzinsel. Als hij opgestaan is en lief, hoe komt verander hij dan in die wereld niet? En dan ook laat het jou besluiten om dan maar op te houden om met andere mensen over Jezus te praten. Dit helpt toch niet. Mensen verstaan dit niet en jij voelt maar simpel en oudtijds. Hoekom verschijnt Jezus niet aan ons niet? Dan zou het toch baie makkelijker wees voor ons en voor andere mensen om in zijn opstanding te gloeien en om andere mensen te overtuigen. Dit zou toch een goede ding wees. Dit brengt me weer die thema voor die preek. Gloeien die getuigen wat Jezus stuurt van zijn opstanding. Gloeien die getuigen wat Jezus stuurt van zijn opstanding. Die eerste deel, Jezus maakt hulle getuigenis eenstemmig. En die tweede, hij ziet ons als ons die getuigenis aanvaar. Dus Jezus maakt hulle getuigenis eenstemmig. Nou, Thomas heeft maar een slechte naam in die Bijbel. Hij heeft zelfs spreekwoordelijk geworden, ongelovige Thomas. Dus iemand wat bewijzen zoekt voordat hij of zij zal gloeien. Ik wil eerst zien. En dan zal ik gloeien. Maar toch is dit niet die rechte beeld van Thomas niet. Op een manier is die benaming ongelovige Thomas zelfs te vleiend voor wat hier plaatsvindt. Ons weet dat alle discipels moeite gehad hebben om die opstanding van Jezus te aanvaarden. Je ziet dit recht door die opstandingsverhalen. Het is voor allemaal een moeilijke ding. En die woorden van die engelen bij die graf is dan ook vermanend, als hij dit laatst week geleerd. Wat zoeken jullie die levende bij die dooiers? Hij is niet hier, niet, hij is opgewekt. Onthoud hoe hij voor jullie gezegd. Die zin van die mens moet oorgeleven worden en gekruisigd en op die derde dag opstaan. Die woorden van die engelen en die verschijning van Jezus was nodig om die discipels tot aanvaarding te brengen. Aanvaarding van die schriften. Zodat hulle gegloeid dat Jezus rechtig opgestaan is. Nou, terwijl Jezus met daar die proces bezig was en aan de discipels verschijnt, was Thomas niet daar nu. Hij had eerder gezegd voor die kruisiging, laat ons ook naar Jeruzalem gaan, om daar samen met hem te sterven. Thomas had zijn meester baie lief gehad. Maar gedenk, zij dood is rechtig, die einde van alles. En dat was zijn teleurstelling in Jezus, dat hij nou dood is, die reden dat hij niet eerst samen met die andere discipels was. Nee. Maar ja, die Bijbel vertelt het niet. Dat is iets wat ik denk. Nou, toen die discipels dan die volgende dag opgewonden om gaan zoeken het, en voor hem die goede nieuws vertellen het, ons heeft die Heere gezien, heeft Thomas koud gelaat. Nou, kan ons zeggen dat dit verstaanbaar is, omdat Thomas hem nog niet gezien heeft? Niet? Bevindt hij hem nog in diezelfde positie waarin die discipels, wat in die ochtend die vrouwen niet gegloeid, toen hulle over die ontmoeting met Jezus vertellen, was niet? Nou, uit Thomas' woorden kan ons afleiden dat zijn situatie ernstiger was als dit, zijn houding. Dit was niet zo dat Thomas wel wou gegloeid, maar eerst bewijzen wou zien. Nie? Ja, hij stelde dit baie sterk, categorisch. Ik zal nooit in die opstanding van Jezus gloeien. Nie. Zijn opstanding is onmuntelijk. Dit is zijn oortuiging. En Thomas stelt dan oordreven voorwaardes. En wijst niet die houding van iemand wat wel bereid is om te gloeien, maar nog twijfel niet. Ja, hij verwerpt die moeilijkheid van die opstanding van Jezus. Zijn zonde is dat hij niet wil gloeien. Maar wat is dan die belang van die ongeloof of die geloof van Thomas? Hoekom is hij zo belangrijk dat hij hier uitgezonden wordt door Jezus? En dat Jezus weer verschijnt 8 dagen later. Om hem ook tot geloof te brengen. Om dit te kunnen verstaan moet ons vers 24 weer lezen. Thomas was 1 van die 12. Nou, 3 jaar geleden, voordat Jezus zijn optreden begon, heeft hij 12 discipels gekozen om altijd bij hem te wezen. Hij had al zijn wonders gezien, al zijn woorden gehoord. Zelfs het Jezus verhullen die gelijkenissen, wat moeilijk was om te verstaan, nog afzonderlijk verhullen, verduidelijk. Die 12 discipels was door Jezus uitgezoekt om een bijzondere plek in zijn plan in te nemen. Dit blijkt als hij hulle onderricht gedurende die 40 dagen na zijn opstanding. Want dan, in die tijd tussen opstanding en hemelvaart, geeft Jezus bijzondere aandacht en zorg aan die 12 discipels. Gedurende die periode verduidelijkt Jezus wat die koninkrijk van God betekent. En wijst hij vooral uit die schriften dat alles wat hij gedaan had een vervulling was van die profetieën van die Oud Testament. Die leiding en sterven en opstanding van Jezus, het volgens die plan van God gebeurt. En zo bereidt Jezus hulle voor op die taak wat hij voor hulle gaan geven. Om zijn getuigen te wees over de hele wereld. Beginnend bij de Joden in Jeruzalem, wat nog oortuig moest worden met die schriften van die Oud Testament. En vervolgens ook onder die heidenen. En met die oog op hier die taak moest die 12 discipels of die 11 discipels eerst zelf tot geloof komen. Hulle het niet verstaan dat Jezus moest sterven en zou opstaan op die 3e dag niet. Om zijn getuigen te kan wees, moeten hulle zelf in die opstanding geloven. En daarom verschijnt Jezus aan hulle en oortuigt hij hulle van zijn opstanding en zijn leven. Maar dan is dit noodzakelijk dat die discipels uit je mond praat. Wat zou gebeuren als daar 10 discipels was, wat die opstanding van Jezus oorals verkondigd heeft, en daar was 1 van hulle, Thomas, wat gezegd, nee, kan niet waar wees nie. Die getuigen van Jezus moet uit één mond praten. Anders zal er altijd twijfel wees. En in zijn ontmoeting met Thomas neemt Jezus hier die moeilijkheid van twijfel weg. Hij maakt dat ook Thomas in hem gloeien. Dat zijn verzet oorwin wordt. En dat hij zo samen met die andere discipels een betrouwbare en eensluidende getuigenis over Jezus zal geven. En hier zien we het belang van hier die gedeelte. Thomas is niet voor ons een voorbeeld als hij ongeloof in geloof verandert. Hij is belangrijker. Hij is een van die mannen wat door Jezus gestuurd is om voor onze betrouwbare getuigenis over Jezus te geven. Door zijn ontmoeting met Jezus wordt ook Thomas een gelovige en kan hij een apostel worden. Ons zien die bijzondere zorg voor onze redding als hij speciaal voor Thomas weer verschijnt en hem tot geloof brengt. Jezus heeft jou en mij reeds op die oog gehad. Hij zoekt jou en mij en allemaal wat op grond van die getuigenis van die apostels in hem zou gloeien. En wanneer Jezus dan weer verschijnt, is dit weer in die vergadering van de discipels. Dit wijst voor ons ook dat Thomas niet als individu hier genoemd wordt, niet maar als, eindelijk als ambtenaar in die kerk van Christus. En Jezus neemt die uitdaging van Thomas op. Hij herhaalt zijn woorden, maar dan uitnodigend, eindelijk vermanend. Kom, doe dit. Breng je hand maar en steek het in mijn zij. Raak mij maar aan. Kijk naar die gaten in mijn handen. Je hebt gedacht, het is onmogelijk dat ik zou opstaan? Nou, kijk maar. Je kan dit zelfs voelen. Het is werkelijk ek. Nou, ons leest niet dat Thomas dit gedoen het niet. Het lijkt alsof het niet meer nodig was, niet? Bloot die feit dat Jezus daar voor hem gestaan heeft. En precies geweet het wat Thomas gezegd heeft, het onbeschaamd gemaakt. Zijn groot woorden lijken ze maar overdreven. Zijn verzet smelt zoals sneeuw voor die zon. Die verschijning van Jezus in zijn opstandingsheerlijkheid moet overweldigend geweest zijn. Wie dit ziet, kan niet afzijdig blijven. Thomas moet wel in hem gloeien en zijn opstanding aanvaarden. En zomaar dadelijk reageert hij. Mijn Heere en mijn God. Die verschijning van Jezus beïndrukt hem zo sterk dat hij net hier die woorden uitroept. Mijn Heere, dat is veelzeggend. Die aanspraak Heere wordt na die opstanding gebruikt om Jezus' hoogheid en macht aan te duiden. In Handelingen 2, vers 36 wijst Petrus voor ons dat God die Vader door die opstanding gewijs heeft dat Christus zijn zoon is. Wat hij als die Christus die redder gestuurd heeft. En dat hij hem verhoogd heeft door die hemelvaart. Zijn opwekking en verhoging is die bewijs dat God hem aangesteld heeft als Heere. Als die heerser over de hele wereld. En als hoofd van zijn gemeente. En broers en zusters, als ons dit over Jezus leert, dan moeten ze dit ook aanvaarden. Jij mag ook zeggen, Jezus is mijn Heere. En jij moet dit zeggen. Als je door hem gered is en zijn eigendom geworden is. Maar als je dit ziet, besef dan dat het ook betekent dat je hem moet gehoorzaam. Je kan niet Jezus Heere noemen en in jouw dagelijkse leven nog steeds jouw eigen pad kiezen. Je belast die naam van God als je Jezus jouw Heere noemt en jezelf een christen noemt, terwijl je hem niet navolgt. Mijn Heere, dit betekent mijn bezitter. Mijn gezaghebber. Het is nodig om in die opstanding van Christus te geloven, omdat die schrift dit voor ons leert. En om in die opstanding te geloven, plaats je onder die verplichting om hem ook als jouw Heer te gehoorzaam, elke dag van jouw leven. En dan zegt Thomas ook, mijn God. Als we die volgende verse onthouden, kom ons achter dat hier die belijdenis die hoogtepunt van die Johannes-evangelie is. Johannes het uit die tekens, die baie tekens wat Jezus gedoen het, een keuze gemaakt met die specifieke doel om aan te tonen dat Jezus die Christus is, die gezalfde, die Zoon van God. Die tekens van Jezus en zijn verschijning aan die apostels en ook aan Thomas leidt tot geloof bij Thomas. En hij belijdt Jezus dan ook zo, als die Zoon van God, God zelf. Jezus is God wat naar die aarde toegekomen is om zijn volk te redden. Zelfs een ongelovige discipel moet dit aanvaarden. Zijn verschijning dwingt Thomas om die werkelijkheid te aanvaarden en plaatst die hele leven van Christus voor hem in die rechte licht. Die uitspraak van Thomas staat dus niet op hemzelf. Dit is die hoogtepunt van die beschrijving van al die tekens wat Jezus gedaan heeft. Als ons wil bewijs dat Jezus die Zoon van God is, moet ons dus niet net Johannes 20 vers 28 aanhalen. Maar die hele evangelie van Johannes daarbij onthouden en gebruik. Die tweede gedeelte, hij ziet in ons als ons die getuigenis aanvaar. Nou, eindelijk kom ik weer terug bij mijn vraag, wat ik aan het begin gevraagd heb. Als die verschijning van Jezus na zijn opstanding in staat is om zelfs een weerspannige discipel tot geloof te brengen, dan blijft toch die vraag over wat baie belangrijk is. Hoe komt verschijnt Jezus dan niet aan allemaal in de hele wereld nu? Die hele stad Jeruzalem zou zomaar tot geloof gekomen zijn. Als Jezus vandaag op al die kanalen van SABC en satelliet-TV zou verschijnen, dan kan niemand toch meer zijn opstanding ontkennen. Zou zijn verschijning niet die meest effectieve manier wees om mensen tot geloof te brengen? Nou, Jezus heeft een ander pad gekies. In Handelingen 10 zegt Petrus, God het beschikt, dan kan je dus zien, dit is die pad wat hij gekies heeft. God het beschikt dat hij zou verschijnen, niet aan die hele volk, nee, maar aan getuigen, wat door God van tevoren verkies is. Aan ons, wat samen met hem geëerd en gedrenkt heeft, nadat hij uit die doden opgestaan heeft. En hij heeft ons bevel gegeven om aan die volk te verkondigen met kracht te betuigen dat dit hij is wat door God bestem is als rechter van levende en doden. Handelingen 10 vers 40 tot 42. Dus God heeft hier die manier gekies om de evangelie van die opstanding en die wederkomst van Jezus over die hele wereld te verkondigen. Door die getuigenis van die apostels, wat zelf ooggetuies was van alles wat Jezus gedoen en gesê het. Ons kan sê, die verskynings van Jezus beteken die begin van een nieuwe periode. Mensen zal niet meer tot geloof komen zoals die apostels door Jezus te zien nie. Die laatste een wat so tot geloof gekomen het, is Paulus. Toen Jezus op die pad naar Damascus aan hem verskyn het. En ook hij is daarom toegevoegd aan die skare, aan die 12 apostels, als die 13e apostel. Volgens die plan van God is die tijdperk van verschijnings voorbij. En het die tijdperk van getuigenis van die apostels en van geloof aangebreek. En die boek Handelingen is vol daarvan. God verkondigt nou aan alle mensen, ooral, dat hulle hul moet bekeer, omdat hij een dag bepaalt het waarop hij die wereld in gerechtigheid zal oordeel door een man wat hij aangesteld heeft. En hij heeft hiervan aan allemaal zekerheid gegeven door hem uit die doden op te wekken. Handelingen 17. Die apostels is getuigen van alles wat Jezus, wat God met Jezus gedoen heeft. En die vraag is dan, ontvang ons dan minder als die apostels? Ons kan niet Jezus zien niet. Ons moet toch in hem gloeien. Is het niet moeilijker niet? Toen Jezus naar die hemel gegaan is, heeft het toen voor ons beter geworden of eindelijk slechter? En hier geeft Jezus voor ons een belangrijke belofte. In vers 29 zei hij, zalig is die wat niet gezien heeft, niet, en toch gegloeid. En hiermee duidt Jezus aan hoe mensen van toe af in hem moest gloeien. Hij moest naar die Vader gaan en zou niet meer op aarde zichtbaar wees niet. Hij maakt niet een tegenstelling tussen Thomas en ons niet, alsof Thomas vermaand wordt dat hij eerst bewijzen wou hebben voordat hij gegloeid. Die woord toch staan ook niet in die tekst niet. Dit is een tegenstelling wat eindelijk door die vertalers toegevoegd is. Juist vers 30 en 31 wijst voor ons dat die tekens van Jezus die doel gehad heeft om mensen tot geloof te brengen. En niet een type van toegeven aan die zwakheid van daar die mensen was nu. Die apostels heeft al zijn tekens gezien en daarna zijn opstanding. Maar van nou af zal mensen net op grond van die getuigenis van die apostels kan gloeien. Die tijdperk van die tekens is voorbij. Die verschijning aan die apostels is dus niet een betere of een minderwaardige middel om tot geloof te komen. Maar dit is het bedoel om die apostels tot betrouwbare getuigen voor ons en voor de rest van die wereld te maken. Ons moet dus niet vragen of we nou meer of minder ontvangen, niet? Jezus duidt eenvoudig hiermee aan die wijze hoe ons tot geloof komt. En als ons dan tot geloof komt, dan zal ons die rijkdom van Jezus ontvangen. Het is die belofte. Geziend is die wat niet gezien heeft, niet. En gloeien. Als daar dan steeds mensen is wat twijfel over die rijkdom van die geloof, omdat het dit niet rechtstreeks uit Jezus' mond hoort niet, maar alles door die getuigenis van die apostels ontvangt, dan geeft Christus hier voor hulle aanmoediging. Een belofte. Duidelijk gaat het hier om geloof in Christus, wat tot een hoogtepunt komt in die aanvaarding van zijn opstanding. Ons kan niet meer terug achter die opstanding. Wat ontvang ons niet daardoor? Wat is eindelijk die rijkdom van hier die belofte? Gezeend is jij. Nou, eerstens kan ons dit negatief stellen. Wat verloor ons als Christus niet opgestaan het niet? Paulus verduidelijkt dit in 1 Korintiërs 15. Als jij niet in Jezus zijn opstanding gloeit, heb je niks niet. Als jij, zoals Thomas eindelijk gedoen het, die opstanding als onmogelijk beschouwt en daarom afwijst, dan het jou geloof geen inhoud nie. Die geloof rig jou mos op Christus, as jou verlosser en jou Heer. Wat help dit om te glo dat hy jou Heer is, as jy nie glo dat dode kan opstaan en dat Jesus nie werkelijk opgestaan het nie? Die hele lewe van een Christen, die ethiek, die leefreëls wat ons gedrag bepaal, is gebaseer op die feit van Jesus' opstanding. Die dinge wat jy doen, doen jy in sy koninkryk vir hom. As ons leef, leef ons vir Christus, sê Paulus. En as ons sterf, sterf ons vir Christus. En ons doen dit nie in gedagtenis van een persoon wat gesterf het nie. Nee, ons lewende Heer bepaal alles in ons lewens. As hy dan nie opgestaan het nie, wat bly dan nog oor? Niks. En Paulus wys nog een negatieve gevolg, as Jesus nie opgestaan het nie. Ons verloor dan ook die sekerheid van die rest van die onderwijs van die apostels. As hulle getuig het dat Jesus opgestaan het, en hy het nie, hoekom sal hy nog daar die valse getuigers glo? Die boeken van die Nieuwe Testament verloor dan hulle waarde. Alles wat ons in die evangelies oor Jesus lees, kan ons nie meer vertrou nie. Want hulle beweer, hy het opgestaan, maar hy het nie. Met die opstanding staan en val die betrouwbaarheid van die hele onderwijs oor Jesus, wat ons deur die boeken van diezelfde apostels ontvang het. Maar, en dan nou die positieve kant, as ons wel die opstanding van Jesus in geloof aanvaar, die getuienis van die apostels, dan word die skatkamer voor ons oopgesluit. Johannes het dit ook in vers 31 geskryf. Sy boek is bedoel om mensen tot geloof in Jesus te brengen. Deur in hom te glo, ontvang jy die lewe in sy naam. En dis waar dit gaan, die lewe met God. Jesus het gesterf om ons van die dood te red, wat ons vanweer ons sondes in die gezicht gestaar het. Die eeuwige dood en die eeuwige straf, maar ook die gevolgen van die dood in ons huidige levens, lijding, pijn, ziekte, onreg, haat, en die afwezigheid van God, wat al die dingen veroorzaak. Jezus het ons daarvan bevrij. Jezus het die schuld, wat die oorzaak van al die ellende is, aan die kruis weggeneem. En daarna het hij opgestaan uit die dood, om voor ons die leven uit te deel. Wie zal voor ons die gaves van verzoening en vergeving uitdeel, als dit niet die levende Christus was nie? Die skrif leer vir ons duidelik, dat hierdie nieuwe periode na die hemelvaart, as ons Christus nie meer kan sien nie, deur die uitstorting en aanwezigheid van die Heilige Gees gekenmerk word. Want nadat Jezus als Heer verhoog is, het hy sy Gees uitgestort om sy gaves met ons te deel. Wie in die levende Heer glo, ontvang sy Gees en deur hom ook al sy gaves, wat hy deur sy dood en opstanding vir ons verwerf het. Geseend is jy, as jy die opgestane Christus glo. Jy het sekerheid dat hy in jou woon, deur die getuienis van die Heilige Gees. Geseend die gemeente, wat saam hulle hoop op die lewende Heer gevestig hou. Hy het deur sy Gees sy liefde in ons harte uitgestort, en daardoor ontvang ons een nieuwe manier om saam te leef. Die gemeente is die begin van die nieuwe mensheid, geregeer door liefde. Die verzoening door die kruis van Christus gee ons weer toegang tot die lewe. Ons kan nie die volheid van die eeuwige lewe nou reeds verstaan nie. Maar Jezus duivel ons aan wat dit beteken in Johannes 17 vers 3. Die eeuwige lewe is om God te ken en hom wat hy gestuur het. Jy ontvang eeuwige, aanhoudende gemeenskap met die levende God, as jy die getuienis van die apostels oor Jezus' opstanding en geloof aanvaar. Gelukkig is jy, as jy glo, terwyl jy hom nie gesien het nie. Eeuwige vreugde by God is jou deel, en jy sal hom sien. Amen. Broers en zusters, laat ons nou samen bidden. En ons wil ook voorbeden doen voor zuster G. Hogers, wat in die hospitaal is voor toetsen. Laat ons samen bidden. Vader in de hemel, ons dank u. Voor die rijkdom van zien wat u in ons uitstort. Zalig die wat niet gezien het niet. En gegloeid. Het is zo'n prachtige rijk belofte. Ons kan zo makkelijk dit oor die hoofd zien. Daaraan voorbij leef. Daarvan vergeet. Maar dit is die deure. Wat oopzwaai naar uw koninkrijk. Naar die schatkamer van Christus. Deur geloof. Net deur te gloeien. En die getuienis van die apostels oor Jezus. In die Oude Testament, die woorden van die profeten. Net door te gloeien, ontvang ons dit alles. Ons dank u voor uw genade. En ons dank u voor die wonderlijke pad wat u gekies hebt om ons te redden. Dat u uw eigen zoon gestuurd hebt en niet gespaard hebt, nie, maar voor ons oorgeleverd hebt in die dood. En dat u dan daarna een nog groter wonderteken verricht het, door hem uit die doden op te wekken. Heer, ons prijs uw naam, ons aanbid u, dat u hier die groot verlossingsplan in werking gesteld het, volledig uitgevoerd het, en dat u daarin zo duidelijk uw liefde, en uw barmhartigheid, en uw macht en wijsheid voor ons wijs. Ons dank u, Heer, dat ons niet minder ontvangen als die apostels nu. En dat is ook niet nodig het om te vergelijken wat zou nou beter wie is nu. Als men het aanvaardt dat dit die pad is wat u gekies hebt, dat ons vandaag net tot geloof kan komen, als ons die getuigen wat u voor ons stuurt aanvaardt. Ons bid daarom, Heere, dat u voor elk een van ons daar die geloof zal geven. Als daar nog twijfel is in ons hart, als daar weerstand kan wees in ons harten, tegen uw woord wat gezag hebben naar ons toekomst, tegen wondertekens of dingen wat ons niet verstaan, nie, Heere, wil dit wegnemen. Zoals u voor Thomas ook recht gehelp het en om geloof gegeven het. Ons bid dat u ons een levende en een hartelijke geloof zal geven, zodat ons met vreugde zal uitroepen: ja, Jezus is mijn Heer en mijn God. Hij leeft. En dat ons van harte bereid is om u, Heer Jezus, te volgen en u te dienen met alles wat ons zit. Heer, ons dank u voor die getuigen wat u gegeven. Mensen wat net zoals ons zondig was, gebrekkelijk, allerhande dingen verkeerd gezien en gedoen het, en nooit dadelijk Jezus gegloeid niet, maar door uw genade het hulle getuies geword. U het hulle uitgekies en naar ons toegestuurd. Ons dank u, Heere, voor uw goedheid daarin. En ons bid ook dat hier die boodschap, hier die getuienis van die apostels, samen met die getuienis van die Oude Testament, hoe die hele wereld verspreid mag worden, ook hier in ons stad. Geef ons die begeerte, geef ons die liefde voor mensen rondom ons, dat ons bid, dat hulle ook die boodschap mag horen, en tot bekering zal komen, en ook hier die belofte van die leven zal ontvangen. Zie en Heere, alle kerken wat bezig is om uw woord te verspreiden, om die evangelie te laten horen. Zie je ook die studiecentrum wat ons ondersteunt, wat op zo'n prachtige manier diezelfde werk kan doen in baie landen. Ons bid dat u hulle sal zien en voldoende medewerkers zal geven om al die werk te kan doen en om al die vragen en reacties wat hulle ontvang, om daarop betijds te kan reageren, zodat die cursussen kan aangaan. En ons bid dat u krachtig zal werken in die harten van die mensen wat het ontvang. Heer, ons bid ook dat u ons zal helpen om uw woord wat gezaghebbend naar ons toe komt, als die woord van ons Heer, wat ons gezaghebber, wat ons bezitter is, dat ons dit zal gehoorzaam met blijdschap. Help ons, Heer, om alles wat u gezegd hebt als gezaghebbend te aanvaar en alles wat ons hoort, alles wat ons zelf bedenkt, alles wat ons als verlangens in ons harten opmerkt, om dit daaraan te onderwerp en met behulp van uw woord dit te filter en dan net dit te doen wat uw goedkeuring heet. Help ons, Heere, om ons levens aan u toe te wijden, elke dag, in al die taken wat u voor ons geeft. En wil u ons daarin zien en help en die moed geven om daarmee aan te gaan. Heer, ons dank u ook dat ons samen als gemeente uw woord ontvangen en samen als gemeente uit die rijkdom van uw aanwezigheid mag leven. Dat u in ons midden wil wonen door uw Heilige Geest. En dat u zo ons uw liefde met ons deel. Ons wil ook voor elkaar bidden, Heer. Ons dank u dat ons zuster Ineke verjaardt. Ons dank u voor haar plek in die gemeente. Ons dank u dat u haar gespaard hebt. Dat u haar die kracht gegeven om in uw koninkrijk te werken. En om met liefde en toewijding Jezus te volgen. Geef dat zij ook in die nieuwe levensjaar vreugde daarin zal vinden om u te dienen. En tot een zegen mag wees voor haar man, haar kinders, kleinkinders. En die mensen wat ze elke dag mag raaklopen. Ons bid u ook voor Joël, wat al zo een lang tijd moeilijkheden moet overwinnen. En nog zo jong is, help hem, Heere, om uw vaderhand te grijpen, om uw liefde en goedheid te leren kennen en daarop te vertrouwen. Wil u met hem wees als hij die volgende maanden ver weg is? En ons bid dat u hem zal beschermen tegen die aanvallen van die duivel. Wil u hem laten groeien en laten toenemen in genade, in zelfbeheersing en gehoorzaamheid. Zie in hem en wil u hem vasthouden. Hier ons bid ook dat u bij zuster Gea Hoger zal wees, wat in die hospitaal is voor toetsen. Zij sukkel al zo bij met haar gezondheid. Zie in haar en gee haar vrede in haar hart, dat zij veilig zal voelen aan uw hand. Ons bid voor onze zuster Matapelo, dat u bij haar zal wees, dat zij werk mag vinden en ook een vaste plek mag vinden om te blij en haar plek ook mag vinden in die kerk. Ons bid ook voor Willemien, dat u haar zal helpen in haar herstel. Gee haar nieuwe krachten, Heere. Gee haar ook geduld en vertrouwen op u, dat zij in geloof uw hand zal vasthouden en dat zij mag vertrouwen op uw kracht. Ons dank u, Heere, dat ons hierdie dingen mag vragen, omdat u een levende Heer is. En ons bid dat u ons gebed verhoort in zijn naam. Amen. Laat ons nou samen ons offergaves aan die Heere aanbieden in die collecte. En dan zingen ons daarna schriftberijming 25. Die zien biede, Jezus het opgestaan, die dood kon hem niet vasthouden, nie. Hij het ons lief gehad. manier wil met zijn zien in ons leven aanwezig wees. Laat ons dit in geloof ontvangen. Die Heere zal jou zien en jou behoed. Die Heere zal zijn aangezicht over jou laat schijnen en jou genadig wees. Die Heere zal zijn aangezicht over jou verhef en aan jou vrede geven. Amen.